Jensen Show. Robert Jensen.
Ja, laat ik de show beginnen met meteen eventjes iets uit de wereld te helpen. Geruchten gaan. En het is groot. Ik moet hierop reageren. Normaal gesproken reageer ik hier niet op. Maar dit is wel zo schadelijk voor mijn karakter. En voor mij als media magnaat, als merk, als mediamerk, word ik gewoon beschadigd. En dat is een tip die ik gekregen heb van een luisteraar. En dat is namelijk dat de Story heeft een artikel geplaatst. En dat gaat over Mark Rutte. En het gaat het gerucht dat Mark Rutte, het gaat natuurlijk al een tijd, who cares ook, maar dat hij een relatie heeft gehad met een man. En dat hij een grote liefde heeft, Mark Rutte. En de kop van het artikel in de Story is: Mark Rutte's grote liefde heet Robert. Ik wil hier even officieel met klem ontkennen dat ik dat ben. Ik moet er toch niet aan denken. Maar in ieder geval, hij heet Robert. Dus ik krijg allemaal e-mails. Ben jij die het? Ik dacht het niet. Jullie kunnen echt gerustgesteld zijn. Dat ben ik zeker niet. Totaal onmogelijk. Mark Rutte. Waar ik ook heel veel, toch nog steeds veel reacties op krijg. Op de uitzendingen van deze week. En dan komen er af en toe mensen die zeggen van: ja Jensen, je optimisme, het is aanstekelijk. Het is inspirerend. We vinden het fijn. Maar je zegt die establishment en de elite en hun spelletjes, en dat het allemaal als een kaartenhuis in elkaar aan het flikkeren is. Ik merk daar nog helemaal niks van. Ik zie het gewoon niet. Heel veel mensen wel, hè. Heel veel mensen zien het net zoals ik. Die gasten zijn in paniek. Ze zijn alles aan het proberen om hun macht en om hun spelletjes te blijven spelen zoals ze het altijd deden. Maar iedereen prikt er doorheen. En dat is levensgevaarlijk voor ze. En daarom zijn ze in paniek. En zeg ik ook gewoon dat inderdaad dat het als een kaartenhuis allemaal in elkaar aan het flikkeren is. Maar ik begrijp wel de mensen die zeggen van: ja, ik zie het niet en ik geloof het niet. En ik zit me al zo lang op te winden over dit alles. En ik zie het gewoon niet meer zitten. En ik begrijp dat. Dat is omdat je zo lang, voornamelijk door de media, zo lang ontmoedigd wordt. Het is natuurlijk een fantastische techniek en tactiek geweest om die media zo te infiltreren met mensen, met anders denkende mensen, met niet helder denkende mensen, die maar gewoon maar uitvoeren wat deze gasten graag willen en hun wereldbeeld constant uitstralen, terwijl de realiteit anders is. Dat is natuurlijk heel slim gedaan. Maar daardoor ben je ook ontmoedigd. Er is in de media, is er de afgelopen 30, 40, 50... er is gewoon geen tegengeluid. Minimaal. En het is pas gekomen met de opkomst natuurlijk van internet en online, dat je veel meer zelf kan checken, dat je veel meer informatie, en dat je ook ziet dat je gewoon helemaal niet meer alleen bent. Wat natuurlijk heel slim is, als bijvoorbeeld de staat, zoals wij in Nederland, de media in handen heeft. En dat ook, zeg maar, de onafhankelijke media vroeger, de kranten en zo, zijn natuurlijk ook, dat weten we sinds dit gesprek wat ik gehad heb met Dries van Langenhoven, dat alle Nederlandse kranten zijn overgenomen door België, / de EU. Met Belgische belastingen, geld van de Belgische belastingbetaler, in opdracht van de EU, worden allemaal kranten opgekocht in heel Europa. En we weten allemaal dat België gevallen is. En ook daar gaat het beter. Daar zijn mensen nu wakker. Daar staat ook een kentering te komen. Maar België is wel zowat gevallen en ten val gebracht door haar eigen leiders, die zich helemaal overgegeven hebben aan de EU. Falend beleid, falende premiers, falende politici, falende ministers, met een track record om te huilen, en toch krijgen ze iedere keer een promotie in Brussel. Goed, je hebt inderdaad België naar de kloten geholpen, en daarom krijg jij nu een mooie functie in Brussel. Zo werkt het. Zodat Brussel daadwerkelijk bepaalt wat er in België gebeurt. Maar ook dat staat natuurlijk te veranderen. Dus de media heeft iedereen zo ontmoedigd en eigenlijk zo depressief, zich zo depressief laten voelen van: weet je, het is zo overduidelijk dat het zo is, maar de media blijft mij vertellen dat het anders is. Dat is een fantastische techniek en daarom voel je je zo. Daarom zie je het niet. Dus wat er eigenlijk met je moet gebeuren als je je zo voelt van: nou, ik zie het gewoon niet meer. Kijk nou nog eens een keer met gezond verstand, met helderheid naar wat er in de wereld aan de hand is. En dit was een inzicht die ik had toen ik vorige week even op vakantie was. Ik was in de States en ik keek ze even rond. En toen dacht ik opeens, kijk, climate change, dat is natuurlijk het beste voorbeeld van wat ze geprobeerd hebben. Ze hebben gewoon iets gecreëerd, een crisis gecreëerd. Met allemaal leugens aan elkaar gehangen. Door de media constant doorgevoerd en uitgevoerd. En bangmakerij op alle vlakken om het maar voor elkaar te krijgen dat zij nog meer de macht centraal kunnen houden. Dat ze nog meer geld van ons kunnen krijgen. Dat ze nog meer hun geld weg kunnen halen bij de belastingbetaler. Wat zij weer kunnen innen, spenderen, hoe zij het willen. Dat is een ongelooflijk ding wat ze geprobeerd hebben te doen, getracht hebben te doen, hoe ver ze daar ook in gekomen zijn. Ook daar flikkert het kaartenhuis helemaal in elkaar. Want moet je nou eens kijken wat er in de wereld. Dus dit is hem. Moet je nou eens kijken wat er in de wereld aan de hand is. Amerika, daar zit president Trump. Die trekt zich gewoon terug uit het Paris Climate Accord. En terecht ook. Terecht ook. Dat heeft Obama er alleen maar doorheen gejast met een executive order. Met andere woorden, dat is helemaal niet door de Senaat gegaan. Dat is helemaal niet door het Huis van Afgevaardigden gegaan. Want er was helemaal geen meerderheid voor, die klimaatnonsens. Het is alleen zo'n radicaal linkse gast van de nieuwe wereldorde zoals Obama, die daar gewoon maar neergezet is als marionet, die dat er even doorheen jast voor zijn vriendjes, die dan ook nog eens even Al Gore, die ook nog eens even miljardair worden van al deze nonsens. Maar Trump heeft dat weggehaald, van tafel gewezen. Hup, klaar, finish. Trump zegt gewoon, tuurlijk, het klimaat verandert wel, maar het klimaat verandert altijd. Het is helemaal niet dat dat door de mens komt, dat is een heel natuurlijk proces. Nou, precies zoals wij er allemaal in zitten. En Trump zegt ook van, ik ben wel heel voor alles zo schoon mogelijk. Schoon water, schone lucht, daar moeten we alles aan doen en dat gaat ook heel goed. Nou, precies wat mensen met gezond verstand, hoe die naar milieu en klimaat kijken. Maar dus Amerika doet al niet meer mee. En als je nou eigenlijk kijkt wat er in dat land, behalve wat mensen wat sputteren in de media. In Amerika komt er helemaal geen tegengas dat Trump dat gedaan heeft. Met andere woorden, de meeste mensen vinden het ook nonsens. Die klimaatnonsens, klimaatverandering. En al die wetten die bij die groene troep. Mensen, hij krijgt geen tegengas in Amerika. Het is echt niet dat mensen, oh verschrikkelijk, het Paris Climate Accord heeft hij verscheurd. En hij doet niet mee met die onzin. Nee, hij krijgt geen tegengas. Kijk nou naar Australië. We komen zo wel eventjes op die branden. Maar kijk naar de Australische overheid. Die is een rechtse overheid op dit moment. En die vecht ook zijn reet af met die climate change nonsens. Die zegt dat ook letterlijk en publiekelijk. Die laat nu ook met die branden die aan de gang zijn. Probeert natuurlijk de hele milieumafia. Die probeert het weer te linken aan climate change. De overheid gaat niet door de knieën. Dus Amerika is om. Australië is om. Kijk naar de United Kingdom. Kijk naar Brexit. Kijk naar Boris Johnson. Climate change is helemaal niet hoog daar, op het menu. Hij heeft het nooit over climate change. Hij roept af en toe wel zo'n dingetjes. Maar voor de conservatieven, en als je kijkt naar het manifesto wat ze hebben, is climate change is ook niet een groot punt. Met andere woorden, ook nu en Brexit, en nu is het natuurlijk straks aan het eind van de maand uit de EU stappen, wordt climate change ook niet een groot ding. En hoor je nou echt mensen in de United Kingdom, in Groot-Brittannië, tegensputtelen? Nee. Met andere woorden, dit hele verhaal flikkert in elkaar. Als Australië al niet meer meedoet, als het Verenigd Koninkrijk al niet meer meedoet en niet meer gelooft. Amerika gelooft er niet in. En dan heb ik het nog niet eens gehad over natuurlijk China. Die lacht ons natuurlijk uit met die nonsens. Rusland, Poetin, die ligt op zijn. Die gelooft er totaal niet in. Sterker nog, zij gebruiken hele andere statistieken dan die klimaatmafia hier in het Westen er doorheen probeert te douwen. Met de zogenaamde feiten, hoe die temperaturen allemaal gaan. En ook daar heb ik straks weer wat berichten over. Wat een farce dat allemaal is. En wat een leugens. Dus Poetin lacht, die is er totaal niet mee bezig. China kan het ook niet. Dus als je kijkt naar de hele wereld, en dan heb ik het over de rest van Azië, hoef ik het niet eens te hebben. Afrika, denk je dat je daar ooit het woord climate change hoort? Nooit. Dus wat is daar overgebleven? Wie lijken er nog allemaal voor te gaan en in mee te gaan? Dat is Canada. Maar goed, daar zit natuurlijk zo'n ontmannelijkte man, die overigens nu tegenwoordig een baardje heeft, meneer Trudeau. Hij heeft nu een mooi baardje, want hij denkt ook van, goh, de wereld wordt allemaal wat mannelijker. En met een Trump, en vroeger dachten we altijd, ik kom er wel uit met mijn social justice warrior-achtig gedrag. Maar ik moet nu een baardje laten staan. Dan kom ik wat mannelijker over. Nou ja, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar in ieder geval, Justin Trudeau die gelooft erin. Een land als Canada. En, dat ben ik met je eens. Als je in Nederland en in West-Europa kijkt. Dan, behalve die Groot-Brittannië dan. Wij doen ook nog wel mee. Maar waarom zeg ik dat dat allemaal op instorten staat? Omdat het nog steeds maar lijkt. En al die landen om ons heen. Komt iedere keer, wordt duidelijk. Als het gewoon een keer gezond verstand gebruikt wordt, dan kiezen mensen daarvoor. Dan gaan mensen daarvoor. En waarom hebben wij dat in Nederland dan niet? En dat komt natuurlijk door meneer Rutte. Die met zijn VVD zo naar links is opgeschoven. Terwijl mensen hebben hem echt gesteund. En dat geloof ik echt. Mensen met gezond verstand en die nog rechtse gevoelens hadden. Die hebben echt gedacht van ja, weet je, Wilders gaat allemaal wat te ver. Laten we Rutte. Het klinkt toch weer goed wat hij nou weer allemaal roept. Maar het ding is, hij heeft het tegenovergestelde gedaan wat hij al die jaren geroepen heeft. En nu is hij zo door de knieën gegaan, zelfs met zijn 100 kilometer per uur. Het is ongelooflijk. Dus deze man heeft de boel verraden. Het goede nieuws is dat bij een volgende verkiezing, dat het eruit ziet dat er nieuwe partijen zijn, dat er nieuwe mensen zijn waar mensen ook op kunnen stemmen. Ik weet, Wilders zal groter worden. En terecht. Maar we hebben ook FVD erbij. Een duidelijk alternatief moet er zijn in een land. En daar gaan mensen er gewoon voor. En dat zie je aan alles om ons heen. Dat zie je dus in Amerika. Je ziet het in Groot-Brittannië. Ja, oké, die Canadezen, ik ken Canada goed. Ik heb er een aantal jaren gewoond in mijn leven. Ik ben laatst nog eens een keer terug geweest. Die mensen in Toronto. Ik weet, Canada is een groot land. En ik heb ook veel kijkers in Canada. Nederlanders die al jaren daar wonen. Die volgen de Jensen Show. Dat weet ik. Leuk dat jullie kijken. En ik weet dat als je in Alberta woont, dan is het heel anders dan bijvoorbeeld Toronto of Montreal. Maar Canada is ook geen land. Canada is een beetje, weet je, wat België ook is. Het is, je hebt een Engels gedeelte en je hebt een Frans gedeelte. En die Fransen willen eigenlijk gewoon weg uit Canada. Weet je, en in Toronto wonen alleen maar van die verschrikkelijke liberale mensen. Van die liberale vrouwen. Ik weet het, familie van me. Als je ze ziet, joh. Van die ongelukkige ogen met die brillen, die vrouwen, weet je wel. Vinden Trump allemaal vervelend. En die kiezen dan voor zo'n Trudeau. Maar die is ook met een nippertje, met haarna was die eruit gegooid. Maar dus Canada is een raar liberaal land. Ook zoveel immigratie. En je weet, hè, mensen, immigranten, die stemmen vaak natuurlijk links. Heel veel immigranten ook, zeg maar, die 5 jaar geleden nog met hun knokkels over de grond liepen. Nou, dat is overdreven. Maar laat ik zo zeggen, had ik niet moeten zeggen, maar zij, dat is dat land. Dus dat zijn rare. Maar dat is niet wie wij zijn. Dus als het alternatief er is bij de volgende verkiezingen, wordt hier keihard mee afgerekend. Want mensen zijn nu helemaal wakker. En dat wilde ik even zeggen aan het begin van de show. Dat mensen die zich nog zo ontmoedigd voelen, kijk naar wat er gebeurt in de wereld. Kijk naar wat er gebeurt in de wereld. Het stort helemaal in dat kaartenhuis. En terecht. Want ik heb hier uit België. Is een onderzoek gedaan. Welke auto is de properste voor het milieu? Properste is een mooie Belgische woord voor schoonste. Welke auto is de schoonste voor het milieu? En dat is de conclusie. De verschillen zijn klein en diesel is zeker niet de slechtste. Hoeveel jaren zijn we niet voorgelogen dat diesel zo slecht is? En dat diesel ervoor zorgt dat wij naar de kloten gaan. En dat onderzoek wijst echt uit dat diesel is niet slechter dan benzine of aardgas. En het is zelfs zo, en dan moet die milieumaffia moet er natuurlijk die groene maffia moet er een draai aan geven. Dan staat er nu, de strijd om de meest milieuvriendelijke auto is een achterhoedegevecht geworden. Moderne auto's zijn redelijk proper. De echte strijd gaat over het klimaat. Ha! Precies wat links altijd doet. In mooie Amerikaanse gezegden van you move the goalpost. Met andere woorden, dit was eerst het spel, maar dan komen ze erachter, oh fuck, we hebben gelogen, dit is het spel niet. Dan gaan ze het spel hier verplaatsen. Hè? Dan verplaatsen ze het doel daar naartoe. Maar daar trappen we natuurlijk allemaal niet meer in. Ze gaan er allemaal aan. Dat gelul over diesel zo slecht, diesel dit, diesel, alle diesels mogen niet meer Utrecht in. De onderzoeken wijzen gewoon dat het is schoon. Het is niet te geloven wat een leugenaar ze het allemaal zijn. En de waarheid zal winnen. Gezond verstand zal winnen. Altijd. Het kan misschien even duren. Maar het gaat. Ik bedoel, het wint al. Maar we gaan voor de knockout de komende 10 jaar. We gaan voor de knockout. Dat betekent wel dat we scherp moeten zijn. En de komende jaren wordt het niet makkelijk. Maar we gaan voor de knockout. Absoluut. Maar dit ook. Een tip van een luisteraar. Topshow. Ik kijk graag, luister graag naar het echte geluid. Je hebt het vast wel gezien. De winter laat maar op zich wachten. Uiteraard komt dit door klimaatverandering. We gaan er allemaal aan. Want dit is wel heel extreem, toch? Nee joh, normaal doen met z'n allen. Hier wat data van de Nederlandse winters vanaf 1901. Wat echt, ik zweer het je natuurlijk. Hè? Hiemstra zit al te tweeten. Ah, oh, dit is de warmste winter ooit. En weet ik wat, ik geloof, daar gaat hij weer mee komen de komende tijd. Maar dit zijn nou echt de statistieken. De winter van 1930 verloopt vrijwel identiek aan de huidige winter. Dus zoals 1930. Precies hetzelfde als het nu gaat. Er is niks aan de hand. Wat heb ik hier? Die van 1940 was dan weer heel erg koud. En die van 1937 verliep ook zo. Dus 1930 verliep zoals die van zoals nu. En die 1937 ook. 1940 werd weer heel koud. En dan heb je die van 1956. Want dan komt de winter pas in februari in 1956. Dus het is ook een beetje zoals het nu is. Dan in 1967 was het weer helemaal niet koud. 1967, geen koude winter. Net zoals 1975. Dat recenter was de winter van 2008 helemaal niet koud. Terwijl die in 2010 dan weer gemiddeld heel koud was. In 2013 hadden we in maart bijna zomerse temperaturen. Terwijl we het jaar daarvoor in maart gemiddelde temperaturen van rond de 5 graden hadden. Luister, dit zijn de statistieken. Het is gewoon waar. En ik blijf roepen tegen mensen. Ik blijf roepen. Ik heb geen medelijden meer met die mensen die aan de antidepressief gaan zitten. Want ze denken dat over 10 jaar geen wereld meer is. Vroeger had ik nog wel medelijden met ze. Helemaal niet meer. Ik vind ze dom. Ik blijf zeggen. 2 kliks met Google. En je bent erachter dat je voorgelogen wordt. Want worden we voorgelogen? En ik had nog een mailtje van iemand gekregen. En dat vond ik ook wel grappig. Want die zei ook... Die zei ook, hi Robert, ik vind jouw show echt fantastisch. Elke dag ruim in een half uurtje, elke dag ruim ik een half uurtje in ervoor. Nou zeg je dat je met 2 muisklukken de waarheid kan vinden. Ik heb dit gedaan met de branden in het Amazonegebied. En wat denk je, ik snap er niks meer van. Ja, maar dat is de eerste. 2 kliks en je mind moet opengaan. En je denkt, hè? Wat me verteld wordt op het journaal, op het nieuws, dat is helemaal niet waar. Want de Volkskrant.nl die komt namelijk met record aantal branden in Braziliaans regenwoud. Terwijl dan ga je naar parool.nl, fors minder branden in Amazonegebied. De ene zegt dat ze per 2013 gaan bijhouden hoeveel branden er waren, de ander per 1998. En dat is hem namelijk. Dat is hem namelijk. Hoe bekijk je die statistieken? Hoe ver ga je terug? De BBC had het ook zo mooi. Dan zag je een statistiek en denk je van, goh, wel heel veel branden tegenwoordig. Maar als je de statistiek oprekt, dus je pakt wat jaren ervoor er ook bij, dan zie je dat het gewoon nog lager is dan gemiddeld. En je wordt maar bang gemaakt en bang gemaakt en bang gemaakt. Maar dit is toch mooi, jongens? Het is drijfzand. Het is ongelooflijk. Het is zo dun ijs waar die gasten nog op lopen. En ze gaan door het ijs zakken. Het is zakken al door het ijs. Wat worden we voorgelogen? Gisteren hebben we nog Epstein, hè? Epstein? Hebben jullie gisteren die beelden gezien in de show? Het was natuurlijk allemaal wat heftig. Maar ik heb zoveel reacties gekregen op die nekwond van hem. Het officiële verhaal is dat hij dan met een laken heeft hij naar voren geleund en heeft hij zichzelf dan op die manier van het leven beroofd. Nou, en dan zie je die wond aan die nek. Dat is niet te geloven. Doodeng. Dat is het officiële verhaal. Je wordt maar voorgeloofd. En dat kan niet meer anno 2020. We prikken er doorheen. En ik weet nog, hè, dat vind ik echt zielige mensen. Hè? Die mensen die nog steeds alles geloven meteen wat er in de krant staat. En niet zelf na gaan denken. En ook niet uit ervaring weten van, nou wacht nog eventjes. Laten we kijken hoe dit zich allemaal ontwikkelt. En als je vanaf het moment 1 een beetje vragen stelt. Dan zeg je een beetje, conspiracy theorist. Oh, Allah, ik denk dat een complotdenker. Die mensen, weet je, die jongetjes met die hoge stemmen. En die zie je dan op Twitter met zo'n shirt, knoopjes aan. Heel, heel braaf. Mama's trots op ze. Weet je, die gaan je dan beschuldigen van complotdenken. Maar toen Epstein dat gebeurde, ik zei meteen, weet je, ik was meteen, ja, hier is meer aan de hand. En ik kreeg op Twitter allemaal dat soort gasten over je heen. Terwijl, dit is nu ook naar buiten gekomen. Hij heeft al een keer een zelfmoordpoging gedaan, Epstein, voordat dit gebeurde. En die beelden daarvan. Je weet, van deze daadwerkelijke zelfmoord. De camera's werkten niet. De mensen die op hem moesten letten, die waren in slaap gevallen. Er zijn gewoon geen beelden van. Er is 8 uur lang niet gecheckt in zijn cel. Wat heel abnormaal is daar. Maar van die eerste zelfmoordpoging zijn de beelden ook gewist. Komt nu naar buiten. De eerste zelfmoordpoging van Epstein. De beelden zijn gewist. Het is toch echt niet te geloven. En ze blijven maar, omdat ze in de media zitten, blijven ze maar uitstralen allemaal. Van zo is het wel en dit is het wel. En blablabla. Het is een aanfluit, een lachertje allemaal zijn deze mensen. En dit heb ik nog liggen. Dolf Jansen, het gezicht van links, wat mij betreft. Het gebit van links. Het gezicht en het gebit van links. Deze man, dit non-talent, wordt van onze belastingcenten nog steeds in leven gehouden, als het ware. Want die man, die doet nog steeds een oudejaarsconferentie ook. Dat wist ik helemaal niet. Niemand over gehoord. Hij heeft het ook over mij gehad. En ik zal even een stukje laten horen. Maar Dolf Jansen, hij zit op Radio 1 altijd. Zit hij daar te slissen en te... En het is een non-talent. Hij is niet grappig. Hij heeft totaal geen presence. To put it mildly. Hij heeft ook geen talent van verhalen vertellen. Of iets uitleggen. Of iets, ik weet niet, iets opbouwen. Geen mediatalent. En toch zit hij constant in de media. Omdat hij de juiste politieke kleur heeft. En dit zei hij, dit was zijn conferentie. Nou, ik hoop dat jullie hier een grap in kunnen ontdekken. Maar even kijken, staat hier voor zijn zaaltje.
Maar hij lult maar wat en hij komt ermee weg. En er zijn mensen, ik zeg niet hier in deze zaal. Maar er zijn mensen die alles serieus nemen wat Thierry zegt, omdat het Thierry is. Ja? En dat vind ik gevaarlijk. Dat zijn dezelfde mensen die Robert Jensen eigenlijk best wel een goede interviewer vinden. Jazeker, dat zijn dezelfde mensen die Lange Frans eigenlijk best wel een goede rapper vinden. En dat zijn dezelfde mensen die denken dat Jochem Meijer echt ADHD heeft. Terwijl ik weet dat hij elke middag om 5 uur een pilletje slikt om 's avonds lekker druk te zijn. Dat is wat het is.
Grappig is, mijn naam kreeg de hardste lach. Dat is wel grappig dat ik het zo goed doe bij die linkse griezels. Maar ten eerste, moet iedere radicaal linkse persoon, moet iets geslisten? Wat is dat met dat geslist? En geslist? Het zijn toch onmogelijke mensen allemaal, hè? En je kan, het is niet om naar te luisteren. En toch heeft deze man een baan in de media. Dolf Jansen, genoeg over die man. Het is toch allemaal wat. Jongens, ik wil jullie bedanken voor jullie steun. Jensen.nl, dankzij jullie kunnen we dit allemaal doen. Ook het klimaatshirt. Het is hartstikke leuk om foto's te zien van mensen die gekocht hebben. Zo heb ik hier iemand zegt, de klimaatoptimist t-shirt in het Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in Florida. Met vriendelijke groet Dennis. Dennis, looking good. En we krijgen zoveel foto's van mensen die trots zijn om het klimaatoptimiste shirt te dragen. En het is ook leuk dat het natuurlijk heel veel discussies ontlokt bij mensen. Dat is hartstikke goed. En dat is leuk. Kunnen we op een positieve manier over het klimaat praten. En mensen langzaam maar zeker, hè, toch met de feiten met de neus op de feiten drukken. En dat is mooi. Want je krijgt ook een mooie brief van mij erbij met een aantal van die feiten die ik hier ook dagelijks voorlees. Dan kun je altijd die mensen mee om de oren slaan. En dat zie ik hier ook. Beste Robert, vandaag mijn t-shirt ontvangen en gelijk aangetrokken in mijn bedrijf op de werkvloer. Het zorgt inderdaad voor positieve gesprekken. De poster hangt in de kantine, dus dat is zeg maar mijn brief. De poster hangt in de kantine achter onze vegetarische, klimaat- en genderneutrale kerstboom. De groeten, Luke. Dat is toch mooi, hè? Dag Robert Jensen, in toevoeging van mijn vorige e-mail hierbij een foto van het ontvangen t-shirt. Jolet, looking sexy en hot. En dat is fantastisch. Dus jongens, je steunt ons enorm met het kopen van het shirt. Want dan kunnen wij blijven doen wat we doen. En dit is ook nog eens een keer nogmaals leuk om met mensen in discussie hierover te gaan. Dus ga naar jensen.nl en koop het klimaatoptimiste shirt. Laten wij nog eens even wat kijkersvragen doen, want dat is Kijkersvraag Vrijdag. Het weekend in. Even snel wat vragen, want ik loop een beetje achter op schema. Ik ging even los, want ja, ik moet je eerlijk zeggen, het gaat me zo aan mijn hart dat ik zoveel mensen hoor van, hè, we geloven nog steeds niet dat het verandert en dat ik zie het niet en dat het overduidelijk is. Het is goed. En deze positieve tijd, deze zielskracht zal ervoor zorgen dat we komende 10 jaar nogmaals helemaal voor de winst te gaan. Lieve Robert, ik moest erg lachen over je stukje van de panseksuele liberal democrat politica in Engeland. Ik ben zelf een biseksuele jongen en ik kan je vertellen dat panseksualiteit niet bestaat. Het is gewoon een andere benaming voor biseksuelen die zichzelf inclusiever willen laten lijken. Biseksueel betekent namelijk vallen op mannen en vrouwen. Ja, die kende ik nog, ja. En panseksueel vallen op alle genders, oftewel mannen en vrouwen. Panseksualiteit is uitgevonden door dezelfde besnoorde feministes die ook vinden dat er niet 2, maar 67 genders zijn. Ik kijk dagelijks naar je show. Groeten, JB. JB. Panseksualiteit is dus volgens JB is dus zo dat je op alle genders valt. Oké. Okay. Nou, ik moet jou toch eventjes corrigeren, maar ook mezelf. Ik ben een paar keer in de fout ingegaan. Ik dacht eerst dat panseksualiteit is dat is voor mensen die zich bevredigen met een koekenpan. Dat was niet zo. Toen heb ik dat hersteld met een andere informatie die ik kreeg. En dat pan stond voor het Spaanse woord pan. En dat het dus is dat mensen zich bevredigen met een panini. Pan is brood, namelijk in het Spaans. Dat blijkt ook niet waar te zijn. Dus mijn excuses voor het geven van foute informatie. Wat het namelijk wel is, en dit moet hem officieel zijn. Pan staat voor panfluit. En dit zijn mensen die zich bevredigen met een panfluit. En omdat die panfluit, die kan je zeg maar inbrengen. We hebben een 18-plus publiek, dus ik kan het wel seksueel zo omschrijven. Die kan je namelijk zeg maar vaginaal, maar ook anaal die panfluit inbrengen. En omdat er zit zo'n ronding in, dat schijnt enorm goed te werken en te kietelen en weet ik wat allemaal. En het mooie aan die panfluit, als je daarmee bevredigt, als je klaarkomt, maakt je geslachtsdeel dit geluid. Dit is een live opname van iemand in de redactie die dit geprobeerd heeft. En dit is een live opname wat er dan gebeurt. Godzijdank hebben we het nu helemaal het uit de wereld geholpen. We weten nu tenminste wat panseksualiteit is. Het is een panfluit. Even kijken, wat heb ik hier nog meer? Even kijken. Beste Robert, allereerst de beste wensen voor 2020. Wij zijn 3 toekomstige boeren en studenten aan het ARES... Hogeschool in Dronten, zeg je dat zo, Aris? Ik hoop het. We zijn trouwe luisteraars van je show en we staan 100% achter je standpunten. Ik mail je voor een bericht van 27 december van nu.nl met als titel Woede op marketing. Hoe een veevoergigant boerenprotesten een zet gaf. In dit artikel wordt, nou komt het, de Farmers Defence Force wordt gezegd als een radicale club. Het is toch niet te geloven dat een partij die opkomt voor de belangen van de boeren als radicaal wordt gezien, omdat ze meerdere protesten georganiseerd hebben. Zou je het willen behandelen in een van uw shows? Groeten Job, Robin en Loek. Nou, gasten, je hebt helemaal gelijk, maar dit is nu.nl. Nu.nl is geen nieuws. Nu.nl is ook overgenomen door de Belgen. Hè? Ook weer door de EU. Dat is ongelooflijk. Nu.nl, het zijn ook geen journalisten, het zijn linkse politieke activisten, anti-boeren. Anti-boerenactivisten die vermomd gaan, die zichzelf vermommen als journalist. En Farmers Defence Force, dat zijn fantastische gasten. Radicale club. Maar zie je hoe erg dat is, hè? Hoe erg die framing. En het gaat me door, maar daar trappen we ook niet meer in. Maar ik hoop het hierbij, ja, absoluut mijn steun hebben jullie. En die gasten zijn knijter en knijter gek. Hi Robert, ik wil een Jens Baba shirt. Goed Vincent. Een Jens Baba shirt. We zullen er eens over nadenken. Ja, ik loop een beetje achter op schema. En ik doe deze ook nog eens even. Hi Robert. Amerikanen hebben in het algemeen een sterk patriotisme en trots op hun land. Trots op de geschiedenis en eigen cultuur. De stars and stripes zie je overal in tuinen en bedrijven. Dit is een grote reden waarom Amerikanen stemmen op de GOP. Dus dat zijn de Republikeinen. En zijn dan gevolgelijk ook meer conservatief. En waar het om gaat, in Europa hebben veel burgers niet deze patriotistische gevoelens, omdat het over de laatste decades via de media en regering beetje voor beetje weggehaald wordt. Dus wordt het trots op geschiedenis en cultuur veel minder en maken landen en cultuur, zoals er nog zijn, minder belangrijke motivatie voor voortbestaan. Minder motivatie om te presteren voor velen. En de refugees uit Afrika en het Midden-Oosten hebben wel trots. Trots op hun geloof, trots op hun oorsprong, voorouders, tradities. Deze trots blijft voor generaties nog bestaan, terwijl heel veel autochtonen deze juist verliezen. Trots kan gevaarlijk zijn als het niet direct gebonden is aan bewezen normen en waarden waar het land waarin ze verblijven. Want trots speelt sterk met de emoties en niet met respect tegenover een andere cultuur. We gaan in Europa verteld worden om aan te passen aan de zwakkere schakels die slechts eigen trots hebben, losstaande van onze normen en waarden. En daarom is de USA zo sterk en welvarend, trots direct verbonden en bewezen normen en waarden. Dat missen we langzaam maar zeker in Nederland en heel veel andere landen. Tim, ik vind het, je hebt het goed verwoord. Ik kan het met het meeste, ben ik het helemaal met je eens. En die trots op eigen land moet gewoon weer terug. Het nationalistische gevoel, dat je nationalisme wordt altijd in verband gebracht met iets wat het totaal niet is. En het is gezond om trots op je land te zijn. En het is ook, als ik zeg maar met Marokkanen praat, die begrijpen het ook niet. Die zeggen van ja, ik ben trots op Marokko. Ik begrijp niet dat Nederlanders niet trots zijn op hun eigen land. Nou, en daar zit dat psychologische ding in. Daar zit gewoon dat psychologische aspect in. Is dat wij constant ontmoedigd zijn. En dat wij constant, als je trots bent op je land, dat de Tweede Wereldoorlog erbij gehaald wordt. En dat is gewoon nonsens. En dat is klaar. En daarom, zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben, de rood-wit-blauwe vlag wappert fier. En trots met trots hier in de Jensen Show. Iedere maandag tot en met vrijdag. En natuurlijk kan het alleen maar dankzij jullie steun. Ik wens jullie een fantastisch weekend. Maak er wat moois van. Trek wat lekkers open. Geniet van het leven, want het leven is mooi. Maandag zijn we er weer. Hier weer zo fris als een hoertje. Want het echte geluid krijg je alleen hier.